Geliefde gemeente, onlangs zei iemand zo in een sterfhuis: het hele leven is afscheid nemen. Afscheid nemen. Nou, dat kan gaan over allerlei dingen. Dat gaat ook over bijvoorbeeld je gezondheid. Maar dan in bijzonder wel het meest aangrijpend: afscheid nemen van mensen die je lief waren. Want het is toch zo? Alle mensen aan wie je verbonden bent, daar moet je ook een keer van scheiden. Misschien als die ander sterft. Misschien als je zelf sterft. Maar als wij nu elkaar zien, wij weten dat blijft niet zo. Alle mensen moeten sterven totdat Jezus terugkomt. Het is een van de meest aangrijpende dingen van het leven. Dat alle mensen moeten sterven. Een van de dingen die het leven zo moeilijk maakt. Eens te meer als je bedenkt dat sterven niet het laatste is. En wat wel gezegd wordt: dood is dood. Na de dood komt er niks meer. Maar er is natuurlijk niemand die dat zegt, die dat zeker weet. Niemand die zegt: na het sterven komt er niks meer. Die kan zeker weten dat hij gelijk heeft. Er is er immers maar één die weet wat er na de dood komt. En dat is God. En als je God ontkent, dan kun je niet weten wat er na de dood komt. En wij weten, met de dood houdt het niet op. Dat maakt het sterven nog des te aangrijpender. Maar het maakt het ook juist des te belangrijker dat er één sterven boven dat alles uitgaat. De hele wereldgeschiedenis door sterven er mensen, generatie op generatie. Zoveel mensen zijn er gestorven. Maar er is één overlijden dat daar hoog bovenuit steekt. Dat ene sterven, dat was een gezegend sterven. Een zegenrijk sterven. En van daaruit kan ook een ander sterven een zegenrijk sterven worden. Het gaat natuurlijk om het sterven van de Heer Jezus. Maar het raakt ook het sterven van ons. Wij staan er nu bij stil vanuit zondag 16, de eerste helft. Dus vanuit de catechismus, zondag 16, vraag 40 tot en met 42. Daar lezen we: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Is dit gedeelte naar aanleiding van we stilstaan bij zegenrijk sterven. Zegenrijk sterven. Er zijn drie gedachten die lopen samen op met de drie vragen. We letten op Gods gerechtigheid, Gods waarachtigheid en Gods goedertierenheid. Zegenrijk sterven. Als we stilstaan bij dat zegenrijke sterven, dan staan we ook stil bij wie God is. Bij Gods gerechtigheid, bij Gods waarachtigheid en bij Gods goedertierenheid. Dus als eerste Gods gerechtigheid. Waarom moest Christus sterven? Dat is de vraag. Die vraag heeft ook daarmee te maken dat vraag 15 al zoveel inhoud. Als er staat dat Christus geleden heeft. Dat hij gekruisigd is. Dat hij gevonnist is door Pilatus. Dan kun je zeggen, daar in die antwoorden ligt eigenlijk al een volkomen verlossing. Hij heeft geleden om de toorn van God te dragen. Hij is gevonnist door een aardse rechter, zodat wij niet door de hemelse rechter gevonnist worden. Hij is gekruisigd, de vloekstraf heeft hij geleden, zodat wij niet zouden vervloekt worden. Dan zou je kunnen zeggen, daarin ligt al de bevrijding van ons oordeel. Waarom moet er dan nog op volgen? Hij heeft niet alleen geleden, hij is niet alleen gekruisigd, maar hij is ook gestorven. Had God niet hem na die 3 uren duisternis van het kruis kunnen bevrijden? Die 3 uren duisternis, waar de toorn van God over Jezus kwam en de helse angsten hem bezetten. En waarna hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zou toen God hem niet van het kruis hebben kunnen redden? Nee, zegt de catechismus. Nee, zegt het woord van God. Hij moest sterven. Hij moest niet alleen lijden, hij moest niet alleen de doodsangst doorstaan, maar hij moest echt in de dood terechtkomen. Het is wel iets onbevattelijks. Dat geldt natuurlijk voor het hele leven van Jezus. Maar Jezus niet maar zo een mens was. Volmaakt mens. De enige mens die nooit gezondigd heeft. Dat maakt het onbevattelijk. Waarom moet hij sterven, terwijl hij nooit één zonde gedaan heeft? Maar misschien nog wel onbevattelijker. Hij is niet alleen een volmaakte mens, maar hij was tegelijk ook de Zoon van God. De Zoon van God, die sterker is dan alle schepselen. De Zoon van God, die ook zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hoe kan hij ooit sterven? Hij die het leven zelf is. Hoe kan het zijn dat de dood het van hem wint? Dat de dood sterker is dan de levensvorst. En hoe kan het dat de Vader dat toestaat van zijn Zoon? Nou, dat zit hem niet in de macht van de duivel. En dat zit hem niet in de macht van de dood. Er zijn er wel die dat zo gedacht hebben. De discipelen ook. En anderen ook. Kijk, zeiden ze. Kijk, uiteindelijk blijkt toch dat al die verhalen van Jezus niks betekenen. Hij is toch net zoals wij. Alle mensen moeten sterven. Jezus moet ook sterven. Jezus is toch gewoon net als wij niet bestand tegen de dood. De dood, zo wordt wel gezegd, is de grote gelijkmaker. Dan maakt het niet meer uit of je arm bent of rijk. Of je hyperintelligent bent of verstandelijk beperkt. Of je oud bent of jong. Bij de dood vallen alle verschillen weg. Daar blijft niks meer over. En zo hebben mensen dus gedacht, kijk, daar valt Jezus nu ook onder. Er is geen verschil. De dood is iedereen te sterk. Psalm 49 zegt, zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. De dood is te sterk. Nee, zegt de catechismus, het zit hem niet in de macht van de dood. Het zit hem niet daarin dat de duivel gewonnen heeft, maar het zit hem in God. Het is vanwege God dat Jezus moest sterven. Dat kan ook heel onbegrijpelijk lijken. Goed, wij weten het wel en ik hoop dat u het ook in die zin wel kunt invullen. Maar toch is het goed om er even over na te denken dat dat zo onbestaanbaar kan voelen. Als we nou het evangelie niet zouden kennen, dan zou je kunnen afvragen, hoe kan het nou dat God het wil? Dat hij moet sterven omdat dat past bij het karakter van God. Dat kan toch niet? God is toch de levende God? God, die is toch niet de God van de dood? De duivel is de vorst van de dood, maar God toch niet? God is toch niet oneerlijk dat hij zijn zoon laat sterven die nog nooit kwaad gedaan heeft? Toch staat er dat het vanwege God is. Juist omdat God eerlijk is. Of met de woorden van de Bijbel, dat God rechtvaardig is. Vanwege de gerechtigheid van God en vanwege de waarheid van God moest Jezus sterven. Dus dan niet het hele verhaal. Vanwege de gerechtigheid van God moesten er mensen sterven. Dat in elk geval. De gerechtigheid van God betekent, God heeft zijn wetten, God heeft zijn uitspraken en daar houdt God zich aan. God gaat niet zeggen, ik ga mijn wetten maar een beetje aanpassen. Nee, hij heeft zijn wet en hij houdt zijn wet en hij spreekt recht. En wat heeft hij gezegd? Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En Adam en Eva hebben gegeten. En een doodvonnis was ermee voltrokken. En als God dan zou zeggen, nou Adam, nou Eva, nou nakomelingen van Adam en Eva, toch maar niet. Die dood, dat is eigenlijk een beetje te zwaar, dat doen we niet. Als God dat zou gezegd hebben, zou God niet rechtvaardig zijn. Dan zouden wij denken, ja, dan zou God aardig zijn. Dan zou God vriendelijk zijn. Als hij zegt, nee, toch maar niet. We doen het een beetje mild. Dan zou God vriendelijk zijn. Nee, dat is niet waar. Dan zou God onbetrouwbaar zijn. Dan zou God eerlijk zijn. Zou de rechter van hemel en aarde geen recht doen? Zou God een goede God zijn als hij wetten uitvaardigt en daarna zegt, ik houd me er niet aan? En die wetten zijn ook niet te streng, die wetten zijn eerlijke wetten. We hebben daar eerder bij stilgestaan. Is God dan niet barmhartig? Was de vraag. Ja, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom eist de gerechtigheid van God dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de allerhoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Dat is eerlijk. De straf past bij de zonde. Dan komt hij ook. Doordat de zonde in de wereld gekomen is, is de dood in de wereld gekomen. Als er geen dood was geweest in de wereld, maar wel zonde, dan zouden wij geen goede God hebben. Maar dat is wel hoe wij het liefst willen. Dat is niet alleen in de wereld zo, maar dat geldt ook voor ons. Het liefst zouden wij een wereld hebben waar wel zonde was en geen dood. Ja, willen wij een wereld waar zonde is? Zou toch liever een wereld hebben zonder zonde? Ja, door Gods genade wordt dat zo. Maar vanuit onszelf willen wij een wereld waar de zonde is. Nou, misschien willen we de zonde van anderen niet, maar wel de zonde van onszelf. Daar willen we ruimte voor hebben. We willen dat er in deze wereld ruimte is om ons eigen ding te doen, om onze eigen karakter zonder bot te vieren, om onze eigen keuzes te maken. Maar we willen geen dood. Maar dat kan niet. Als deze wereld een wereld was met zonde en zonder dood, dat was de vreselijke wereld. Want dan was er geen eerlijke God. En als er geen eerlijke God is, Waar moet je het dan zoeken? God is rechtvaardig. En God laat de zonde niet zomaar op zijn beloop. God houdt zich aan zijn woord. Dus de dood komt in deze wereld. En is er gekomen. Maar nu heeft God gezegd, die dood krijgt geen vrij spel. Het is niet zo dat de dood alle mensen zonder onderscheid eeuwig te pakken heeft. God heeft gezegd, ik zet grenzen aan die dood. En daarvoor heeft hij zijn eigen zoon laten sterven. De enige weg om te zorgen dat de dood, om zo te zeggen, niet alles beheerst en niet alles overwint, is zijn eigen zoon laten sterven. Past een beetje bij een bepaalde tactiek in de bosbouw als er dan brand is. Bij een bepaalde bosbrand, dan kan het soms wijs zijn dat de brandweer die dan ziet dat die, ja, dat ze nooit het geblust krijgen omdat er te weinig water is of zo, dat ze gecontroleerd een stuk bos gaan afbranden. En dan tegen de tijd dat die vuurzee dat gedeelte bereikt heeft, dan kunnen die vlammen niet verder. Want daar is alles al opgebrand. Dus die brand in die ene strook grond, die dient ervoor om te zorgen dat die brand die erachter is, dat die stopt. En dat die niet de rest van het bos ook nog verteren gaat. En je zou kunnen zeggen, dat is nu wat God gedaan heeft toen hij zijn zoon zond en toen hij hem naar Golgotha zond. En toen die zei, mijn zoon, je moet sterven. Je moet sterven, zodat niet iedereen hoeft te sterven. En maar dan nog een keer, zou het dan niet genoeg geweest zijn als Jezus Christus zwaar moest lijden, als hij aan het kruis hing en dat hij er dan vanaf mocht? Nee, want de gerechtigheid van God die zei, de zonde moet gestraft worden, niet maar alleen met de toorn, maar ook met de dood. Dat is het vonnis. En alleen als Christus dat vonnis zou dragen, dan zou God kunnen zeggen, ja, nu is het genoeg geweest. Nu is er voldaan aan mijn eis. Nu is er recht geschied. Daarom moest Christus sterven. En tegelijk, waarom moest Christus sterven? Vanwege de gerechtigheid van God. Vanwege de waarheid van God. God heeft dat woord gesproken en er moet uitkomen. Maar er zit natuurlijk iets bij. En er komen bij onze derde gedachte nog wat meer op. Maar er zit natuurlijk ook bij die barmhartigheid van God. Want God had er wel voor kunnen kiezen om zijn zoon niet te zenden. Om hem niet de dood in te sturen. God had ervoor kunnen kiezen om alle mensen de dood in te sturen. Dat heeft hij niet gedaan. Vanwege de barmhartigheid van God. Hij wilde zijn liefde kwijt. Hij wilde dat zijn liefde beantwoord zou worden. Hij wilde dat er mensen waren die zijn liefde zouden kennen. En zich daarin verheugen. Dat de mensen gered zouden worden van die toorn. Had hij niet hoeven doen. Maar omdat God dat wilde vanuit zijn grote barmhartigheid. Daarom moest zijn zoon sterven. Als wij dan daarop zien. Nu bijna 2000 jaar geleden dat kruis is opgericht. Dat Christus sterven moest. Dan kunnen we zeggen. God is goed. En God is recht. We hebben geen God die met zijn eigen regels de hand ligt. We hebben geen God die onbetrouwbaar is. We hebben geen God die mensen maar zo verloren laat gaan. We hebben een God die rechtvaardig is en barmhartig. Een God die betrouwbaar is en waarachtig. Een God van wie je op aan kunt. Dat is iets anders dan een makkelijke God. Een God die zich aanpast aan ons. Een God die je vriendje is. Zo is God niet. En dat is maar goed ook. Als God mijn vriendje was, dan was hij weer niet het vriendje van een ander. God doet niet aan vriendjespolitiek. God is rechtvaardig en betrouwbaar. En daarom moeten we ook voor hem huiveren. Daarom moeten we ook voor hem buigen. Dan moeten we hem gelijk geven. Dan moeten we zeggen, ja, God is God. God is zoals hij is. En dan kunnen wij niet onze eigen maatstaven gaan aanleggen. Onze eigen voorkeuren. God is zoals hij is. Daar worden wij heel klein bij. En tegelijk mogen we zeggen, maar daar ligt wel onze enige hoop. In een wereld die zo krom is. In een wereld waar de zonde welig tiert. Daar weten wij, er staat een God boven en die laat niet met zich sollen. Die is niet te machanderen, die is zoals die is. Hij is zoals die het zegt. Hij houdt woord en hij doet recht. De dood van Christus leert ons Gods rechtvaardigheid. De dood van Christus leert ons ook Gods waarachtigheid. Dat is het tweede. Waarom is hij begraven geworden? Er staat immers: geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nu zou je kunnen zeggen, ja, begraven, ja, dat moet nu eenmaal wat met dat lichaam gebeuren. Maar als dat het enige was, dan stond het niet in de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis zegt dat hij begraven is, dat is ook belangrijk. Dat is ook iets van de kern van het geloof. We zouden kunnen zeggen, God zij dank, Jezus is begraven. Ik wil er eerst een praktische lijn bij trekken die u misschien ook wel verwacht, maar dat is ook belangrijk. Als hier staat dat Jezus begraven is, is dat voor een christen ook de enige manier om een gestorvene bij te zetten. Het is niet een optie om een gestorvene te cremeren. Kijk, er zijn wel mensen die sterven en die begraven kunnen worden. Dan denken we zeker ook aan vissers op zee, of anderen die op zee blijven en nooit meer gevonden zijn. Er zijn militairen nooit meer gevonden. Er zijn dus mensen die nooit begraven hebben kunnen worden. Er zijn gelovigen die om hun geloof op de brandstapel terechtgekomen zijn. En er was niks meer om te begraven. Dat staat God natuurlijk niet in de weg. Daarom staat er ook in Openbaring 20. De zee gaf de doden weer die in haar waren. Ook al was dat overal verspreid en denk je, hoe kan het? Maar dat is zo. En God weet iedereen wel tot leven te wekken. En daar hopen we nog wel meer over te zeggen bij de opstand der doden. Dus het is niet zo dat God alleen maar iemand terug kan vinden als diegene begraven is. Maar het is wel zo dat voor een christen er maar één keuze is. En terwijl er ook wel mensen zijn die zeggen Gods woord te willen volgen en die toch openstaan voor cremeren. Ik kan dat niet op enige manier plaatsen. Christus is begraven. En dat is genoeg reden om te zeggen, dan wil een christen ook alleen maar begraven worden. Dat is dan ook een, hoe aangrijpend het ook is, toch ook een eervol iets. Als je mag weten, de Heer Jezus is begraven. En ook daarin, om zo te zeggen, mag ik hem volgen. Ook begraven worden. En zoals de Heer Jezus met eer begraven is, Ze mag ook een gelovige, een eervolle begrafenis krijgen. Want dat was wel gebeurd bij de Heer Jezus. Het was een eervolle begrafenis. Gewoonlijk werden gekruisigden in een massagraf gegooid. En een massagraf te lagen dan al degenen die daar gehangen hadden, ook degenen die daarvoor en daarvoor en daar weer voor gehangen hadden, die werden in een groot gat gegooid. Oneerbiedig. Dat waren toch maar criminelen die niks waard waren. En de Joden vonden het ook niet zo erg, want die kruisdood was toch een vervloekte dood. Die vervloekten, gooi ze maar weg. Oneervol. Maar zo niet Jezus. Daar kwam Jozef van Arimathea. Een vooraanstaand man. En die had geen verachting voor Jezus. Die had eer voor Jezus. En die heeft toen de laatste eer bewezen. Die is naar Pilatus gegaan en heeft gevraagd, mag ik alsjeblieft dat lichaam hebben? Dat hij niet straks wordt weggegooid. Mag ik hem ook op tijd hebben, dat we nog voor de Sabbatdag hem kunnen begraven? En toen is hij begraven geworden. In een nieuw graf. Werkelijk een eervolle begrafenis. En zo kun je zeggen, wanneer een kind van God begraven wordt, dan heeft zo'n begrafenis ook iets eervols. En trouwens, als van iemand niet duidelijk is of het een kind van God is, of dat je zelfs moet vrezen dat hij geen kind van God is, dan nog als mens, als schepsel van God, als beelddrager van God, is nog gepast een begrafenis. En een eervolle begrafenis. Dat niet iemand zomaar, ja, ongezien verdwijnt. Dus dat Christus begraven is, dat geeft ons praktische lessen voor het leven zijnde. Misschien nog iets trouwens, wat we daarin kunnen zien praktisch. Jozef van Arimathea, die had al een graf. En toen zo onverwacht dit op zijn weg kwam, had Jozef van Arimathea niet aanzien komen. Maar toen daar de Heer Jezus onverwacht voor hem stierf, toen was dat graf beschikbaar. En hij wist, het kan mij ook gebeuren dat ik onverwacht moet sterven. En dan is het graf klaar. Bereid uw huis, want gij moet sterven. Dat is iets wat Jozef in zijn gedachten heeft gehad. En u hoeft niet iedereen een graf klaar te hebben. Maar het is wel goed dat ons allemaal realiseren, wij moeten sterven. En moeten ons er ook op voorbereiden. En als er dingen zijn die echt nog moeten gebeuren voor het einde, dan moet je daar ook aandacht aan geven. Misschien moeten nog dingen uitgepraat worden. Misschien moet je nog aan mensen wat doorgeven. Misschien moeten de praktische dingen geregeld worden. Dan moet je niet uitstellen tot je 80 bent, omdat je niet weet of je dat wordt. Jozef van Arimathea was duidelijk ook nog geen heel oude man. Hij was in elk geval nog krachtig genoeg om naar Pilatus te gaan, naar het kruis te gaan, het lichaam van het kruis af te halen, ook met die spijkers en alles erbij. En in zijn graf te leggen. Dus Jozef van Arimathea heeft niet gewacht tot hij op zijn ziekbed lag. Om zich voor te bereiden. Het is best wel confronterend. Maar ook wel ernstig. Maar het is toch ook goed. Voorbereid te zijn in die zekere wetenschap. Als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, dan eindigen wij allemaal in de dood. Dus praktische lessen. Maar dat is niet het belangrijkste. Dat is niet de reden waarom er over de begrafenis van de Heer Jezus gesproken wordt in de geloofsbelijdenis. Hij is begraven, Gode zij dank. Daar heeft God een heilsfeit neergelegd. God heeft daarin laten zien dat hij de God is van volkomen zaligheid. Waarom? Waarom is het nou zo'n zegen voor ons te weten dat Jezus in het graf gelegen heeft? Het belangrijkste is Daaruit wordt duidelijk dat hij waarachtiglijk gestorven is. Dat hij echt gestorven is. Geen schijndood. Er zijn wel situaties dat de gedachte is geweest dat iemand echt gestorven was. Maar een paar uur later bleek hij toch nog te leven. Zeker in de tijd dat er nog geen apparatuur was en zo. Dat iemand zo diep in coma was dat de hartslag nauwelijks te merken was en toch het leven was daar nog in. Maar bij Jezus is dat niet het geval geweest. Sowieso was natuurlijk zijn lichaam helemaal op. Hij is niet in een coma gestorven, maar hij is op zo'n aangrijpende manier gestorven aan het kruis. Hij is ook daar leeg gebloed toen die spies in zijn zij gestoken werd. Maar behalve dat, hij is in het graf gelegd en hij heeft daar gelegen tot de derde dag. Zijn dood was geen schijndood. Zijn dood is niet maar een soort idee, een verhaal. Hij is werkelijk gestorven. En de moslims, die zeggen, hij is nooit echt gestorven. Maar die zeggen ook wel, hij is nooit echt gekruisigd. Hij is verwisseld. Het kan haast niet zo zijn, zeggen zij, dat zo'n grote profeet als Jezus zou eindigen aan het kruis en dat hij zo zou sterven. Dat is niet echt. He, daar is een soort toneelspel eigenlijk opgevoerd door een schijn-Jezus. En de echte Jezus, nou, die is een poosje weg geweest en die is later tevoorschijn gekomen. Maar zo is het niet. En zo kan het ook niet zijn. Misschien herinnert u zich van donderdagmiddag. De predikant het had over de hemelvaart en de getuigen daarbij. Hij zegt telkens weer, bij alle feiten van de Heer Jezus waren de getuigen, want het christelijk geloof berust op feiten. Feiten. Heilsfeiten. Hij is echt geboren. En hij is echt gestorven. En hij is echt opgestaan. En hij is echt naar de hemel gegaan. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, zegt Petrus. Maar we zijn zelf aanschouwers geweest. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. God is waarachtig. En hij werkt waarachtig. Alles wat hij gedaan heeft in Jezus heeft hij werkelijk gedaan. Het is niet maar een mooi verhaal in de Bijbel waar je mooie lessen uit kunt trekken. Maar het zijn feiten waar je het leven in kunt vinden. En waarom is dat nu belangrijk? Nou, omdat onze dood ook geen verzinsel is. Wij moeten echt sterven. En als je echt moet sterven, dan heb je ook alleen maar iets aan een echte verlossing. En dat wij moeten verschijnen voor de rechterstoel van de Heer, dat is ook geen verzinsel. Dat is ook echt waar. Zoals Paulus dat zegt, 2 Korinthe 5, het 10e vers. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet maar een soort dreigement. Maar ja, als het erop aankomt, dan zal het nog wel meevallen. Nee, wij moeten echt verschijnen voor God. En God oordeelt echt rechtvaardig. En God zal echt zeggen, als je in zonde gestorven bent, ben je veroordeeld. Omdat de dood echt is, omdat het oordeel echt is, moet de verlossing ook echt zijn. En dat is zo. Jezus is echt gestorven. Wij zijn geen fabeltjes nagevolgd. We vertellen geen verhaaltjes. Geen loze dreigementen. Maar ook geen loze belofte. Maar werkelijkheid. De Heere is waarlijk gestorven. En dan ook de Heer is waarlijk opgestaan. En de verlossing is echt. Er is echt uitkomst tegen de dood. Zo zeker. Als dat hier de Bijbel ligt. Zo zeker is het. Dat God de verlossing gewerkt heeft. Je zou kunnen zeggen nog zekerder. Zo zeker als dat wij bestaan. Zo zeker als dat God bestaat, is het ook dat God voor verlossing gezorgd heeft. En een verlossing die niet uiteindelijk veel te slap lijkt. Waarvan je uiteindelijk moet zeggen, ja, ik had erop gehoopt, ik heb geloofd en ik heb erop gerekend eigenlijk dat ik verlost zou worden, maar nu blijkt het allemaal drijfzand te zijn. Nee, geen drijfzand, maar een vaste rots. En daarom kunnen we het ook zingen, vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. De Heere is werkelijk gestorven en daarom heeft hij werkelijk verlossing van de dood bewerkt. Dat is het tweede, Gods waarachtigheid. Als derde, Gods goedertierenheid. Ja, maar dan zouden wij toch niet meer hoeven sterven. Als dan Christus gestorven is, dan is dat toch genoeg. God heeft gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dus er moet iemand sterven. Maar als dan de Heer Jezus voor je gestorven is. Als hij je dan verlost, echt verlost, redt van de dood. Dan hoef je toch niet meer te sterven. Dan is dat oordeel toch gedragen. Dan is dat vonnis toch al uitgevoerd. En God is rechtvaardig, dan vonnis hij geen twee keer. Dat is ook zo. Maar toch moeten wij nog sterven. En waarom? Maar stel dat nou Gods kinderen niet hoefden sterven. Iedereen die buiten de Heer Jezus leefde moest sterven. Maar degene die de Heer Jezus kende stierf niet. Dan zou je een rare wereld krijgen. Dan geldt ook niet meer het woord van de Bijbel, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Want dan zou je kunnen zeggen, oh ja, maar nu kun je exact aanwijzen, dat is een kind van God en dat niet. Maar zo werkt het niet. Wij moeten niet naar God toe gaan op grond van wat we zien. En wij hoeven ook niet te oordelen op grond van dat iemand sterft of niet sterft. Wij moeten geloven op grond van het woord van God. Dat is het eerste. En het tweede, voor de kinderen van God zelf. Als je nu in deze wereld leefde, een wereld waar de zonde is en waar allerlei goddeloosheid is, en daar zou je nou nooit sterven. Daar zou je altijd in deze wereld moeten leven. Op een gegeven moment zijn er allerlei mensen om je heen weggevallen en je blijft maar leven. En je blijft maar de zonde zien. En je blijft ook nog zien, de zonde wordt meer en meer. Was dat dan aangenaam? Nee, toch ook niet. Een kind van God, die verlangt niet per se naar een eindeloos leven, maar een kind van God verlangt naar een leven met God. En daarom zegt Paulus ook, en misschien herkent u het wel, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Paulus, hoe kun je dat nou verlangen? Hoe kun je verlangen naar de dood? De dood is toch een vloek, een oordeel? Maar zegt Paulus, dat is niet meer zo. De dood is voor mij een verlossing. Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ja, Paulus, maar je bent toch verlost? Je bent toch verlost van de zonde? Je bent toch verlost van de duivel? Jawel, maar niet volkomen. Altijd nog blijft de zonde in mij. En altijd nog zie ik de zonde om mij heen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Deze wereld. Daar geeft God veel goeds. Maar deze wereld is duidelijk niet de wereld zoals God die bedoeld heeft. Deze wereld is niet de wereld van de volkomen vreugde met God. Dit is niet de wereld van de volkomen verlossing. En daarom zegt de Heere, zal ik de dood gebruiken om je te verlossen? En dan hoef je niet per se te verlangen om te sterven op zich. Niet dat je levensmoe bent en dat een kind van God nou gaat zeggen, ik houd hier op aarde geen dag meer uit. Nee, er kunnen allerlei vreugden zijn. Allerlei redenen om nog te blijven leven. Terwijl je toch ook zegt, wat zal het ook goed zijn om te sterven. De dood, die wordt zo anders. En hier staat, de dood is geen betaling voor de zonde. De dood is geen veroordeling meer. Maar een doorgang naar het eeuwige leven. Een doorgang naar die wereld waarvan je mag zeggen, daar is geen dood meer. Daar is geen duivel meer. Daar is geen goddeloosheid meer om je heen. En er is geen zondigheid meer in je hart. Een volkomen verlossing. Juist omdat God de God is van volkomen verlossing, zullen zijn kinderen nog sterven. Als Gods kinderen hier zouden blijven leven, dan moet je zeggen, verlost God nu wel echt, wel helemaal. Als je altijd maar met het zondige lichaam en altijd maar in deze zondige wereld moest blijven. Maar nu mogen we zeggen, ja, de Heere verlost ieder die in hem gelooft, ten volle. Maar de dood is dan eigenlijk geen dood meer. De Heer Jezus zegt tegen Martha, die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Dood, zo zou je het ook kunnen zeggen, dat is alleen maar een achter je laten van al het oude. Het is niet het einde van het leven, maar je kunt eerder zeggen het begin van het leven. En daarom zeggen we ook wel, het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Dan lees ik wat Paulus daarover zegt. In 2 Korinthe 5. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. De tent, zo zegt hij eigenlijk, de tent, die wordt afgebroken. Maar dat was alleen maar een tijdelijk bestaan. Maar het gebouw, het huis bij God, blijft over, dat is eeuwig, dat staat vast. Dan gaat het er wel om dat dat waar is. In vers 3 staat dan, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Nu mag Paulus dat voor zichzelf goed weten. Hij zegt dan, dus bekleed en niet naakt. Hij zegt dan, als wij dan deze aardse tent moeten afleggen, dit aardse huis, houden we dan nog wat over? Of hebben we dan niks meer? En naakt bedoelt u dus dan, ja, dan heb je alleen nog maar je zondige bestaan over. Maar Paulus mocht zeggen, nee, als dan dat aardse huis afgebroken is, dan blijft dat hemelse huis over. Maar hij zegt er dus in die zin wel bij, ja, het kan wel, hè. Het kan wel dat je dan naakt bent, dat als die aardse bescherming weg is, dat je niks meer hebt. Omdat je nooit geborgen bent in Christus. Het is wel zaak dat je het weet. Het is wel zaak dat je het zoekt. En als je dan nu nog moet zeggen, ik leef zonder de Heer Jezus. Ik leef nog mijn eigen leven. Dan is dat zo gevaarlijk. Want we weten dat we sterven moeten. En misschien al heel gauw. Maar in elk geval moeten we sterven. En zoals wel gezegd wordt, er is in dit leven niks zeker behalve de dood. En als je dan sterven moet, dan houdt niks over. Omdat je alleen maar tijdelijke dingen gezocht hebt. Waar Paulus het over heeft in vers 18. De dingen die men ziet zijn tijdelijk. Je hebt vrienden gehad. Je hebt een huis gehad. Je hebt een goed banksaldo gehad. Je hebt mooi werk gehad. Mooi kleding gehad. Mooie vakanties gehad. Genoten van dit en van dat. Allemaal dingen die je kunt zien. Allemaal dingen die tijdelijk zijn. Allemaal dingen die afgebroken worden. En als dat alles was, wat dan? Aan de andere kant zegt hij, de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. De dingen die je niet ziet, waar je soms van denkt, ja, moet ik dat nou zoeken? Ik heb er geen bewijs voor en het gaat niet zo makkelijk. Dat is ook zo. God zoeken gaat niet net zo makkelijk als je bril zoeken als je die verloren hebt. soms ook lastig, maar dat is nog wel te doen. God zoeken, dat is niet iets uitwendigs, dat is inwendig, dat vraagt geestelijke inspanning. Dat vraagt de overtuiging dat het woord van God waar is. Dat er andere dingen belangrijk zijn dan tijdelijke dingen, het gaat niet vanzelf. Dat is de ene kant, en dan kun je het zo makkelijk vergeten, maar het is zo de moeite waard. De dingen die je niet kunt zien. God, de Heer Jezus, de Heilige Geest, de eeuwige heerlijkheid, de zaligheid, heiligheid, liefde, vrede, noem maar op. Die dingen die je niet kunt zien, die zijn eeuwig. Het is zo de moeite waard. En God, God die zelf leeft, die is er toch ook die het wil laten vinden. Als je dat zo bij jezelf voelt, van ik kan het uit mezelf eigenlijk niet vinden, niet zoeken, laat staan vinden. Waar moet ik nou dat eeuwige leven vinden? Dat vind je niet door eigen wijsheid en eigen inspanning, maar dat vind je door je toe te vertrouwen aan die God. Zegt, Heere, ik ben alleen maar druk met tijdelijke dingen als het aan mij ligt. Die dingen kan ik wel vinden, daar kan ik nog wat mee. Maar niet met die eeuwige dingen. Maar ik weet dat ik ze nodig heb. Heere, schenk het mij. Dat is toch het liefste werk wat God doet. Hè? Zo iemand die de eeuwige dingen bij hem zoekt, om die ook eeuwige leven te geven. Dan kun je zeggen, je kunt sterven. En buiten dat moet je zeggen, die tijdelijke dood is alleen maar een overgang naar de eeuwige dood. Dus als je sterft buiten de Heer Jezus, dan sterf je echt. Dan sterf je naar de dood toe. Maar als je sterft in de Heer Jezus, dan ga je naar het leven toe. Doorgang naar het eeuwige leven. En het graf is dan ten diepste niet anders dan een bed. Een rustplaats. Waar Christus je komt opwekken. En op zijn tijd komt zeggen, kom. Kom. De nieuwe dag breekt aan. Kom, de eeuwige dag breekt aan. Kom, het oude is voorbij. Dat is achtergebleven. Maar nu, voor eeuwig, het nieuwe leven, eeuwig met hem. Wat een reden om ernaar te verlangen. Niet per se een reden met de dood op zich te verlangen. En wij leven nu in een tijd dat mensen denken de dood zelf is de oplossing. En er zijn zoveel mensen die zelfmoord plegen. En er zijn nog veel meer mensen die daar de dokter voor inschakelen. En dat noemen we dan euthanasie. Dat is eigenlijk een heel mooi woord. Euthanasie betekent vanuit het Grieks goede dood. En dan denken ze de dood zelf is de oplossing. Dan is er een einde aan alle problemen. Maar dat is niet waar. Als je wel eens die gedachte hebt. Die gedachte dat het leven zo moeilijk is. En dat de dood je problemen maar moet beëindigen. Laat je niet bedriegen. De dood is niet een oplossing. Maar de dood in de handen van Christus is wel een uitweg. Maar niet de dood in onze handen of in de handen van een dokter. Maar de dood in de handen van Christus. En daarom zegt Paulus ook, oh, ik verlang er wel naar. Er zijn tijden dat ik zeg, Heer, kom maar heel gauw halen. Ik verlang er zo naar om altijd met de Heer Jezus te zijn. Nooit meer te zondigen. Nooit meer hem te bedroeven. Nooit meer hem uit oog te hebben. Altijd met hem. Ik kan die zo naar verlangen. En tegelijk zegt hij ook, maar wanneer en hoe, dat is in zijn handen. Ik zou niet weten wat ik kiezen moest. En dat kan ik ook niet en dat mag ik ook niet. Dat ligt bij hem. En de tijd dat hij mij te leven geeft, is de goede tijd. En dan kunnen wij wel menselijk zo onze gedachten hebben. En Paulus die zei, ik zou eigenlijk wel willen sterven. En een ander kan zeggen, ik zou eigenlijk nog zo graag een poos bij mijn kinderen of kleinkinderen of noem maar op willen zijn. Maar je toch mag zeggen, in uw hand zijn mijn tijden het allerbest. En in uw hand is de dood het allerbest. En nogmaals, de dood is niet een uitweg. Maar de dood in de handen van Christus, die gestorven is en opgestaan. Die dood is een doorgang naar het leven. Amen.